onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij zingen Psalm 34, de versen 1, 2 en 5. Dat is Psalm 34, de versen 1, 2 en 5. schriftlezing deze middag is uit de profetieën van Zefania. Wij lezen het derde hoofdstuk. Zefania 3 is de schriftlezing deze middag. En laten we dat samen nu lezen. Wee de ijselijke en de bevlekte, de verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet. Zij neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op de Heere. Tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige. Zij doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heer is in het midden van haar. Hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Er ontbreekt niet. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid. Hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daar doorgaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen. Gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, ze hebben zich vroeg opgemaakt. Ze hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dag als ik mij opmaak tot de roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid, mijn torens uit te storten, want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offerande brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmee gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over uw hovardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden, maar zij zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël, wees blijde en spring op van vreugde, van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion. Laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om der bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Ze zijn uit u. De schimping is een last op haar.
Zie, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. En ik zal hen stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Te dien tijde zal ik uw lieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zeker, ik zal uw lieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 16 en 17. Versen 16 en 17, de tekst voor de prediking. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden: vrees niet, o Sion. Laat uw handen niet slap worden. De Heere uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. Tot zover de woorden van de tekst. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen we daarna Psalm 106 vers 3. 106, het derde vers, nadat wij eerst belijdenis van het geloof gedaan hebben. En een ieder spreken in zijn hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We samen een zegen vragen over deze dienst. Het is uw goedheid, Heere, en uw leiding dat u ons deze zondagmiddag bij elkaar brengt. En wij danken u voor uw trouw, voor uw barmhartigheid, voor de grootheid van uw genade. Dat u in uw goedheid zo op ons neerziet, dat wij in vrijheid mogen opkomen naar uw huis. Dat wij in vrede en stilte, in alle rust, mogen luisteren naar de verkondiging van uw woord. En Heere, velen hebben dit voorrecht niet. Vergeef ons dat wij daar niet genoeg bij stilstaan. En dat wij de weldaden die u ons toeschikt niet genoeg waarderen. En zo belijden wij voor u onze ondankbaarheid. En wij belijden u dat wij u niet de eer aandoen waar u recht op hebt. Maar dat wij in vele dingen, ja in alles, tekort schieten. En zo komen wij er allemaal af met schuld. Zelfs onze kerkgang is met schuld bevlekt. Heel ons levensgang is bevlekt met schulden, zonden en tekorten. En Heere, zo belijden wij u onze onwaardigheid. En wanneer wij hier bijeen zijn, dan kunnen wij alleen maar zien op de overste leidsman en volleindiger des geloofs, de Heere Jezus Christus, die met zijn borg gerechtigheid een verse, een levende weg geopend heeft tot het hart van de Vader. Heere, wij danken u voor uw onuitsprekelijke gave, voor de heerlijke verkondiging van de Heere Jezus Christus. En zo, Heere, bidden wij u of u ons om Christus wil wilt aanzien, ook in deze dienst. Wilt u ons zegenen? Wilt u bij ons zijn? Wilt u uw dienaar kracht en genade geven om uw woord te verkondigen zoals hij geroepen is dat te doen? En schenk ons ook genade om te luisteren, dat wij ons ook mogen opstellen in uw huis zoals u dat van ons vraagt. Dat we mogen luisteren met gewijde aandacht en met diep ontzag voor uw woord. Heere, geeft u ons eerbied. Geef ons dat we er iets van mogen beseffen wat het betekent om onder uw woord te mogen opkomen. Heere, wil ons zegenen met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wilt u de rijen doorgaan en wilt u geven dat het woord dat gesproken wordt mag ingang vinden. Dat het een woord op zijn tijd mag zijn. Dat uw volk zich mag beroemen in het goede dat u schenkt. En wilt u geven dat hen die nog onbekeerd zijn, wakker geschud mogen worden. Dat ze arm en behoeftig worden. En dat ze mogen opzien naar Christus, met lege handen voor u mogen leren pleiten, om uw genade in hun leven, om uw werk. Heere, wilt u ons zo een arm en een afhankelijk volk maken. Een volk dat arm is in zichzelf, maar door uw genade rijk mag wezen in de levende drie-enige God. Heere in de hemel, wilt u zo de rijen doorgaan en uw naam en uw genade verheerlijken in ons midden. Heere, wij bidden u ook voor hen die van verre staan, die niet weten of het licht van uw genade in hun harten aanwezig is. Dat kan een worsteling voor hen zijn. Heere, wilt u hen ook bedouwen met het licht van uw aangezicht, opdat zij uw werk mogen herkennen in hun leven. Wees u bij hen die bedrukt zijn, die bedroefd zijn, die aangevochten worden, die blootstaan aan het gevaar van het verachteren in de genade, of die blootstaan aan verleidingen, of aan ingezonkenheid. Heere, u kent ons hart, u kent een ieder van ons. Heere, U bent bij macht om een ieder van ons op dat smalle pad te helpen en verder te helpen. En Heere, als hulpelozen bidden wij U om dat persoonlijk werk, opdat Uw naam hier groot gemaakt mag worden. Dat deze gemeente door U gezegend mag worden. Zegent U de kerkeraad. Gedenk de broeders, ouderlingen en diakenen. Wil met Uw geest in hun harten werken. Schenk genade en liefde en eensgezindheid in het opzicht houden over de gemeente. Wij bidden U voor de geregelde prediking van het woord hier. Laat dat woord toch ingang mogen vinden en laat de gemeente daar baat bij mogen vinden. Heere in de hemel, wilt U zo in Uw gunst en goedheid deze gemeente gedenken. Wij vragen U of U ook het hele verband van de christelijke gereformeerde kerken wilt zegenen. Of U hen ook verder in Uw waarheid wil leiden. Of U ook trouw wil schenken en genade om in Uw wegen te wandelen en te blijven wandelen. Zegen daart U ook het werk van de aanstaande generale synode, wanneer zij in zitting bijeen mag zijn. Heere, wilt U de synode leiden? Schenkt U inzicht, genade, verblijd ons door Uw daden. Wij vragen U of U het zendingswerk wilt gedenken, of U de vervolgde christenen wilt ondersteunen in hun gevangenschap, in hun leed, in hun eenzaamheid, wanneer zij wellicht ingezonken kunnen zijn vanwege de voortdurende vervolgingen en gevangenschappen. Heere, laat U hen mogen versterken en laten zij door Uw liefde geleid mogen worden en zo bekrachtigd mogen zijn. Heere, zegent U ook Uw kerk in Noord-Amerika, in Canada, ook het verband van de Free Reformed Churches. Heere, wilt U dat kerkverband ook trouw doen zijn aan U en Uw woord. Wij bidden U voor de voortgang van het evangelie. We mochten ervan lezen dat Uw volk van de Joden samen met de Moren Uw offeranden zouden brengen. Heere, zoudt U dat willen geven, dat ook uit de Arabieren en uit de Islamieten toch tot bekering mogen komen. Dat Uw kerk ook in die landen gevestigd mag worden. O, schenkt U toch opwekkingen, ook in ons midden, in onze kerken hier in Nederland en door heel de wereld heen. Heere, wilt U wonderen doen, onze ogen zijn op U. U bent bij machte om genade voor genade te schenken. En Uw Zoon heeft de losprijs betaald. En Uw hand is niet verkort. Heere, rijs op. En wilt U wonderen doen in het midden van de volkeren. En leer de aarde gerechtigheid. Wil het toenemend geweld en goddeloosheid, wilt U dat indammen en ons verblijden door Uw genade. Heere, gedenk onze regering, gedenk ook de troepen in Afghanistan, bewaar en spaar hen en wilt U ons in genade aanzien, om Jezus wil. Amen. U hebt nu gelegenheid uw liefdegaren te offeren voor de kerk. De eerste en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor onderhoud. Na de collecte of tijdens de collecte zullen we zingen Psalm 145, de versen 3 en 6. Psalm 145, 3 en 6.
De profeet Zefania heeft een prachtige naam. Zijn naam betekent de Heere beschermt. En dat is feitelijk een samenvatting van de prediking van Zefania. De Heere beschermt. En dat was ook zeker nodig. Want het was een tijd van diepe afval. Uiterlijk scheen het wel goed te gaan in Juda. Want het was de tijd van de vrome koning Josia. En de koning Josia heeft heerlijke hervormingen doorgevoerd in het land Juda. En zelfs in wat er nog over was van het tienstammenrijk. Maar ook al was er uiterlijke reformatie, het volk bleef inwendig toch verbonden aan de afgoden. Dat bleek ook al na de voortijdige dood van koning Josia, werd de afgodendienst alweer heel snel ingevoerd onder Juda. Inwendig bleef het volk de afgoden dienen. En nou treedt Zefania op en waarschuwt het volk voor het oordeel van de Heere. En daar gaat het over in de eerste verzen van hoofdstuk 3. Wanneer u daar leest de woorden in vers 1. Wee de ijselijke en de bevlekte, de verdrukkende stad. Dat is Jeruzalem. Jeruzalem hoort de stem niet en zij neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op de Heere, tot haar God nadert zij niet. Jeruzalem is afvallig. En als u ziet wat er in Jeruzalem allemaal gaande is, dat haar vorsten zijn brullende leeuwen, haar rechters avondwolven, haar profeten lichtvaardig, haar priesters verontreinigen het heilige. En de rechtvaardige Heer in vers 5 is in het midden van haar. De Heere ziet het allemaal. En daarom zal de Heere zijn oordelen doen komen over Jeruzalem. Over het tweestammenrijk. Het tienstammenrijk is al weg in ballingschap. En nu waarschuwt Zefania dat het tweestammenrijk ook diezelfde kans zal opgaan. Het is een donkere tijd, maar in het midden van al dat donker gebeuren, dan neemt de Heere zelf het initiatief. En dan zegt de Heere hier, dat hij in vers 12, dat God zal zichzelf een volk overlaten. Een arm en ellendig volk. De Heere zal hen ontdekken aan hun zonden. De Heere zal hen hun armoede, hun moeite doen zien. Door de verdrukkingen, door geestelijke ontdekking zullen ze het zien. En dat volk zal hopen op de naam en betrouwen op de naam des Heeren. En diegenen die op de Heere betrouwen, die dat geleerd hebben door Gods geest, die van zichzelf ellendig zijn en arm, dat volk krijgt heerlijke beloften in vers 13. Ze zullen geen leugen doen, ze zullen geen onrecht doen. Geen bedrieglijke tong zal in hun mond gevonden worden. Ze zullen weiden en nederliggen, niemand zal hen verschrikken. En daarom vers 14, zing vrolijk, gij dochters Sions. Want vers 15, de Heere heeft uw oordelen weggenomen. De Heere komt met zaligheid. De Heere neemt daartoe zelf het initiatief. Als de Heere dat niet deed, herhaaldelijk in de kerkgeschiedenis, dat de Heere redenen uit zichzelf genomen heeft om nog een reformatie door te voeren en bekering te schenken, een terugkeer te geven. Als de Heere dat niet deed, dan kwam er niets terecht van de kerken. En dat zien we hier heel duidelijk. Het is Gods soevereine liefde, dat God zal zelf zaligheid bewerken.
En dat zien we dan tenslotte in onze tekstwoorden, versen 16 en 17. Het gaat daarover Gods zaligheid verkondigd. En we zien die drie dingen. We zien ten eerste Gods macht, ten tweede Gods liefde en ten derde de roeping voor Gods kinderen. Dus we zien hier Gods zaligheid verkondigd, ten eerste Gods macht, ten tweede Gods liefde en ten derde de roeping voor Gods kinderen. Dan let op de woorden van onze tekst en dan staat daar, te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, de Heere uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. En dat is de heilsbelofte die Zefania mag geven aan dat volk, aan hen die zuchten onder de oordelen van de Heere, die zichzelf als arm en ellendig kennen en hebben leren betrouwen op de naam des Heren. Alleen bij de Heere is uitkomst, van ons geen uitkomst, van ons is alles opgebroken. Maar bij de Heere alleen kan er uitkomst zijn. En waarom? Dat is vanwege zijn grote macht. De Heere God is de Almachtige en dat geeft troost. Dat geeft verwachting. God is de Almachtige. En die macht, dat is de troost, dat is de verwachting van Gods kinderen. Dat er een God is in de hemel die armen en ellendigen kan redden. Dat hij neigt zijn oor. Hij hoort het geroep van de ellendigen. Een arm en ellendig volk mag moed grijpen wanneer ze letten op de macht van de Heere. De Heere, uw God, is in het midden van u een held die verlossen zal. Wat een heerlijk woord wordt hier gesproken tot Jeruzalem. Jeruzalem had alles verbeurd en verzondigd. Jeruzalem had geen rechten meer. Menselijke wijs gesproken was er geen toekomst meer. Alles is kapot. De tempel ligt in puin. De vijanden zijn gekomen, het volk is weggevoerd, van Gods heilsplan schijnt er niets meer terecht te komen. Het gaat allemaal verkeerd, dat denkt het overblijfsel van de kerk. Van Gods heilsplan schijnt er niets meer terecht te komen. Geen toekomst, maar dan mag Zefania verkondigen, de Heere uw God is in het midden van u. Een held die verlossen zal. Daarom Jeruzalem, vrees niet. En nu mag de profeet deze zwakke mensen heenwijzen naar God. De Heere is in het midden van u een held die verlossen zal. Hij zal zaligheid bewerken als op die naam, al op dat woord in het Hebreeuws let, verlossing, dan zien we daarin het woord Jezus, de woord zaligmaker. God bewerkt verlossing. Wanneer het van mensenkant onmogelijk is, hoe komt die verlossing tot stand? Door de Heere Jezus Christus. En dat heeft de Heere God gedaan. Dat heerlijke evangelie. Een volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Een volk dat geen uitkomst heeft, geen toekomst heeft, zal toch nog een toekomst hebben. Daar zal God voor zorgen. En de Heere Jezus kwam in de volheid des tijds. En de Heere Jezus werd geboren in armoede. Maar het moest nog diepere armoede voor hem worden. Hij moest afdalen, niet alleen tot deze aarde, maar hij daalde af tot in de diepten van de hel. Aan het kruis, daar leed de Heere Jezus. Hij stierf, hij werd begraven. Maar God is de machtige held die verlossen zal. En toen de kerk dacht, er is geen uitkomst meer, geen toekomst meer, deze was het waarin wij gehoopt hadden. Wij dachten dat hij degene zou zijn die Israël zou verlossen, maar hij is al 3 dagen in het graf. De Heere is in het midden van u, een held die verlossen zal, vrees niet. En op de 3e dag verrees de Heere Jezus. Hij stond op uit het graf, want hij is de machtige held. En zijn geest werd uitgestort op de Pinksterdag. En halsstarrige Joden kwamen tot bekering. 3000 op 1 dag. 3000 zondaren bekeerd. Dat is het geheim van de kerk. God is in het midden van haar. En hij is als een sterke held die verlossen zal. En dat is ook de hoop van Gods kinderen. Wanneer ze op zichzelf zien de onmogelijkheid van mijn kant om zalig te worden. De onmogelijkheid om staande te blijven in een boze tijd. De onmogelijkheid om kinderen op te voeden in deze moeilijke tijd. Vrees niet, o Sion. De Heere uw God is in het midden van u. Hij is een held die verlossen zal. En vergis u niet, het was altijd een onmogelijkheid van de mens gerekend dat de kerk nog een toekomst zou hebben op aarde. Het was altijd een donkere tijd, want de machten van de hel maken zich op voortdurend om de kerk te ondermijnen. En u ziet het rondom u op een heerlijke wijze uitgebeeld ook in deze tijd, in deze eeuw. Toen de culturele revolutie gewoed had in China in de eind 60e jaren, toen was de kerk kapot, er was niets meer. En ze dachten de kerk is nu voorgoed uitgeroeid. Maar nu zijn er in China meer mensen die naar de kerk gaan dan in heel Europa. En er zijn meer christenen in China dan dat er Duitsers zijn in heel de wereld. Want vrees niet, o Sion. Uw God is in uw midden als een held die verlossen zal. God regeert. En daarom is er hoop ook voor de kerk in Nederland. En ook voor de kerk in Noord-Amerika. Want God leeft. Hij regeert. Daarom is er hoop voor een biddend volk. Een volk dat uitziet naar God. Dat niet ophoudt de Heere te vragen en te bidden. Want ze zijn arm, ellendig, maar ze betrouwen op de naam des Heeren. En wat een uitkomst, wat een verlossing, wat een toekomst mag u dan nog verwachten. Niet vanwege u, maar vanwege de Heere. Hij leeft. En dat is ook een troost wanneer u ziet in uw eigen leven zalig te moeten worden en niet te kunnen. Of staande te blijven waar de Heer u geplaatst heeft. Het lijkt donker, het lijkt onmogelijk, want u hebt de duivel tegen, uw eigen vlees tegen. En de wereld dringt zich al groffer aan u op. Maar hoe heerlijk, God is in het midden van u. Als een sterke held, machtig om te zaligen. En dan moet u zeggen, ja, ik heb alles verzondigd. Je hebt geen rechten meer. Nee, u hebt ook geen rechten meer. Maar Christus heeft alle rechten. En daarom kan het voor u en voor mij. Want de Heere Jezus leeft. En daarom is er toekomst. Ook voor de gemeente. Ook hier. Want God leeft. Maar dan gaan we verder en dan zien we ook Gods liefde
niet alleen Gods macht, maar ook Gods liefde. En dat is ook zo'n heerlijke tekst, wanneer u dat leest hier in vers 17. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. Dat zijn heerlijke woorden. Er zijn weinige plaatsen in de schrift waar de liefde van de Heere zo intiem blootgelegd wordt. Het is alsof u de heilige God in het hart beziet. Alleen al die uitdrukking dat God zal zwijgen in zijn liefde. Wat betekent dat? In het Engels staat er, hij zal rusten in zijn liefde. Maar dat is eigenlijk geen goede vertaling. Het Hollands heeft het beter, zo heb ik het ook in Hamilton gezegd. Hij zal zwijgen in zijn liefde. En wat betekent dat? Dat betekent een beeld. Een beeld wanneer iemand zo verrukt is van blijdschap en liefde, dat hij het niet onder woorden kan uitbrengen. Misschien een bruidegom. En op de trouwdag ziet hij zijn bruid daar staan in de deuropening om hem op te wachten. En dan is hij zo blij, verrukt, vol vreugde. Hij kan niet onder woorden brengen. Hij zwijgt in zijn liefde. Of misschien zoals het wel eens in de oorlog gebeurd is, dat een man jarenlang weg was, in kampen of waar dan ook, en dan op het onverwachtst stond hij weer voor de deur en zijn vrouw doet de deur open en ze zwijgt. Ze kan het niet onder woorden brengen. Nou, de Heer is de Almachtige. De Heer kan alles onder woorden brengen natuurlijk. Maar om het ons duidelijk te maken, de liefde die de Heere heeft voor zijn volk. Hij zal zwijgen in zijn liefde. En ook die uitdrukking daar, dat hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Kijk, dan is het dat de Heere zo'n vreugde heeft in zijn volk. Dat de Heere zich verheugt met een diepe vreugde. Maar hoe kan het dat de Heere zich nou verheugt in zijn volk? Dat is niet vanwege dat volk. Want de Heere heeft een bevlekte bruid. Maar de Heere ziet de weerspiegeling van zijn eigen volkomen werk rusten op zijn bruid. En zoals het was in de schepping. Dat de Heere zich verheugde over het werk zijner handen. Zo zal het weer zijn en zo vindt het nu plaats in de herschepping, in de wedergeboorte. Wanneer de Heere zijn liefde uitstort in zijn volk en zijn volk heeft een liefde tot de Heere, maar de Heere zelf heeft liefde. Een verheuging. En dat is, de Heere ziet het afschijnsel van het volkomen werk van zijn Zoon. Op al de uitverkorenen. En de Heere verheugt zich. U weet toch ook dat de Heere Jezus het gezegd heeft, ik meen het was in de gelijkenis van de verloren Zoon. Dat alzo is er blijdschap in de hemelen voor de engelen Gods. Voor de engelen Gods. En dan doelt dat niet alleen op de engelen die blijdschap hebben. Maar wie is nou in de aanwezigheid van de engelen? Wie is nou voor de engelen? Dat is de Heere God zelf. Hij heeft zelf vreugde om zondaren zalig te maken. Zo beschrijft de tekst het. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen
met gejuich.
God heeft zijn volk lief. En nou is het heel opbouwend voor het geestelijke leven om na te denken over die liefde. En daar raakt u niet zomaar over uitgedacht. En laten we proberen daar nou wat meer over na te denken, wat dieper. En dat kunt u doen door een vergelijking te treffen. Een vergelijking te treffen tussen de liefde van God tot zijn volk en de wederliefde van zijn volk tot de Heer. Als we dat nou eens met elkaar vergelijken. Om zodoende de grote liefde van God te doen schitteren. Dan ziet u dan dat de liefde van God tot zijn kinderen is een liefde die voortspruit uit zijn goedheid. Dat moet u vasthouden. De liefde van de Heere tot zijn volk komt voort uit zijn goedheid. God is goed. En zijn goedheid is de bron waaruit zijn liefde voortspruit. Kijk, de Heer is het niet verplicht om zondaars lief te hebben. God doet het uit vrije welbehagen. Kijk, u en ik hebben geen besef hoe ernstig de zonde is. En wat een aanranding dat is van de ere Gods. Dat het een wonder, het zou een eeuwig wonder voor de engelen zijn als er één mens in de hemel zou zijn. Tot in alle eeuwigheid zouden de engelen daar niet over uitgedacht raken. Dat er een mensenkind, een kind van Adam, is hier bij ons in de hemel. Dat zou een onuitsprekelijk wonder zijn. En nou zal het een schare zijn die niet te tellen zal wezen. En dat is een onuitsprekelijk wonder. Want de zonde is zo verschrikkelijk. En daarom hoeft de Heere geen mens te zaligen. Is de Heere aan niemand iets verplicht. De Heere kon naar recht een ieder eeuwig wegwerpen. Maar vanwege zijn goedheid behaagt het de Heere om zondaren lief te hebben. Zijn liefde is een neerbuigende goedheid. Zijn liefde, dat is de bron waaruit zijn zaligheid voor zondaren voortkomt. En bewogen door liefde zond hij zijn zoon in deze wereld om te sterven voor zijn volk. Kijk, de liefde van God komt voort uit zijn goedheid. Maar de liefde van zijn volk is anders. De liefde van zijn volk komt niet voort uit hun goedheid. Daar hebben ze niet. Ze zijn niet goed. Gods kinderen hebben liefde hebben als plicht. Bij God komt de liefde voort uit zijn goedheid. Bij de mens komt het voort als hun plicht. Het is een roeping. Het is een opdracht van God gegeven om God lief te hebben. En nou is het ook zo dat in het leven van Gods kinderen die liefde wordt ook het begeren van hun hart. Ze willen de Heere lief hebben, maar dat is omdat de Heere dat opwekt in hun leven. Ze zijn het verplicht onder alle omstandigheden, terwijl de Heere het niet verplicht is. Ze hebben lief omdat de Heere zo goed voor hen geweest is. Maar de Heere heeft lief uit louter goedheid. En zo is er nog een ander verschil tussen de liefde van God en de liefde van zijn kinderen. Gods liefde bewerkt een vrucht in het leven van zijn kinderen. Het heeft een effect. Het bewerkt wat, maar de liefde van zijn volk bewerkt niets bij God. Maar Gods liefde bewerkt, heeft een uitwerking, heeft een effect, heeft een resultaat. De liefde des Heeren is uitgestort in hun harten. En daar komt vrucht van voort. En dat vrucht, dat is liefde, wederliefde. Het is een resultaat van Gods liefde. Kijk, Gods liefde is de eerste. En de liefde van de mens is de tweede. Gods liefde is de bron.
Johannes zegt het in 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad. Gods liefde komt eerst en als een vrucht daarvan heeft de Heer ook zijn volk lief. Gods liefde is uniek, maar het liefde van zijn volk is het resultaat. God heb ik lief, zingen we dan. Want, dan komt er een reden, ziet u. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. U hebt de Heer lief wanneer u dat geleerd hebt, omdat Hij iets voor u gedaan heeft. Maar de Heer heeft lief, terwijl zijn volk niets voor Hem gedaan heeft. Nog een verschil. De liefde van de Heere tot zijn volk is onveranderlijk. Het is stabiel. Het blijft altijd dezelfde. De Heere heeft hen lief tot het einde van hun leven. En tot in eeuwigheid. Dus dat is zonder einde. En het kan zijn dat er ook slagen in het leven van Gods kinderen komen. Of verdrukkingen, of ziekte, of teleurstellingen. Maar dat doet niets aan de liefde van God af. Het kan zijn dat voor een klein ogenblik de Heere zijn aangezicht kan verbergen. Maar dat de Heere dan met eeuwige goedertierenheid zich zal ontfermen over zijn volk. Maar zijn liefde is altijd dezelfde geweest en gebleven. De Heere heeft zijn volk altijd lief. Maar dan hoor ik iemand zeggen, heeft de Heere zijn volk lief ook wanneer ze zondigen. En wanneer ze op het pad van de zonde gaan, heeft de Heere hen dan ook lief? Nou, de Heere heeft zijn volk altijd lief, met een onveranderlijke liefde, maar de Heere haat hun zonden. En zal die zonden ook uitbranden uit hun leven. En de Heere kan zijn aangezicht verbergen en dat zijn kind die Hij lief heeft in duisternis doen leven. Dat er voor alle vrede wordt weggenomen, dat er onrust in het hart komt. Maar dat is alleen maar om te trekken. Nou, wanneer we de onveranderlijke liefde van de Heere vergelijken met de liefde van zijn kinderen, dan zien we zijn kinderen hun liefde. Ach, het gaat toch op en neer. Dat is zo instabiel. Ze zijn nooit dezelfde. Wat een arme schepsel zijn wij toch. We zijn snelle afloop als der wateren. Het ene moment is het, ook al verlaten u allen, ik niet. En het volgende moment is het, ik ken die man niet. Het ene moment, ik zal niet bewogen worden, God is mijn rots. En het volgende moment is het, alle mensen zijn leugenaars. Wee mij, ik verga. Was er ooit één dag in uw leven waarop de liefde tot de Heere constant was en sterk en stabiel? Nou, zie dan hoe heerlijk de liefde van God is. Hoe aanbiddenswaardig is de Heere vanwege zijn liefde. En zijn liefde is de eerste in het geestelijke leven. U kunt op uzelf zien, kind des Heeren. U kunt op uzelf zien en dan denkt u, jij is er ooit wel eens een begin in mijn leven geweest. Want u bent zo onstabiel, het gaat op en neer. Zo op en neer gedreven. En dan kan het wel zijn dat u tot de conclusie komt, de Heer en u passen niet bij elkaar. En dat klaagt u voor de Heer. U bent maar zwak in uzelf. En u schaamt zich. Maar Gods kind zoekt toch altijd, als het goed is, het leven buiten zichzelf. Want als het goed is, belijden ze toch dat ze midden in de dood leven. Wanneer u nou de dood in uw eigen hart ontdekt. En wanneer u nou instabiliteit ontdekt in uw leven. En wanneer u ziet een gebrek aan liefde in uw leven. Dan moet u niet wanhopig worden. Maar dan mag u het leven zoeken buiten uzelf in die borg. En dan mag u nagaan denken over de eeuwige liefde God. En die liefde heeft God geopenbaard in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Daar ziet u God de Vader in het aangezicht. Wanneer u Christus ziet, die met liefde bewogen is, met ontferming bewogen over de scharen die geen herder hadden. En zo is de Heere Jezus dan uw hoop, uw toevlucht. Daarin bewijst God zijn liefde. En dan zal die liefde u ook trekken tot de Vader. En dan kunt u ook niet bij God vandaan blijven. Wanneer u nadenkt over zijn macht en u nadenkt over zijn liefde, dan ziet u wat is de Heere toch goed en wat is de Heere toch machtig en wat is de Heere toch vol liefde. En dan begeert u de Heere lief te hebben. Met alles wat u hebt. Zo is het toch, hoop ik, in uw leven. Of hebt u geen begeerd om de Heere lief te hebben? Bent u misschien zo druk met uzelf? Bent u misschien zo druk met de dingen van deze wereld? En is het zo in uw leven dat u zo druk hebt dat u geen tijd hebt om u te bekommeren over God en over uw ziel? En u jaagt elke dag naar meer en meer en u denkt alleen aan uzelf, maar niet aan God. Hongeren en dorsten naar Christus, dat is eigenlijk een vreemde uitdrukking voor u. Nou, dat is een bewijs dat u God niet lief hebt. Dat is een bewijs dat u midden in de dood leeft, maar u denkt dat u springlevend bent. Maar u ziet niet dat u arm bent en blind en naakt en jammerlijk. Oh ja, u wilt wel bidden en u bidt ook wel wat. U wilt ook niet naar de hel gaan, om het nou platvloers te zeggen. En daarom komt u ook in de kerk. Ja, het is ook niet zo dat ik niet in de kerk kom. Maar dat mijn hart erin ligt, nee. Dat ik verlangen heb om te horen van de liefde Gods, nee. Dat ik verlangen aan heb om met heel mijn hart de Heere te dienen en lief te hebben, nee. Een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dat is er niet bij. Dat komt omdat u er geen smaak in hebt. Dat komt omdat uw ogen nog gesloten zijn voor de volheid van Christus. U kent de Heere Jezus helemaal niet. Want één glimp van Hem, dan bent u voorgoed bedorven voor de wereld. Wanneer u iets van die liefde hebt geproefd in uw hart, dan weet u, dit is het. Maar u kent God niet. En wat u nou nodig hebt is om op uw knieën te vallen voor de Heer en te zeggen, ik hoor van grote liefde en ik hoor van een rijke zaligheid, maar ik ken daar nou niets van. Ik zie mijn eigen blindheid niet, ik zie uw liefde niet, ik ken u niet. Ik ben een vreemdeling voor God en mijn hart. En zulke vreemdelingen, die mogen nou betrouwen op de naam des Heren. Die mogen nou hopen in de macht van de Heere. En die mogen nou hopen op de liefde van God om Christus wil. O, val dan toch voor Hem neer. En belijd u uw tekort voor God. En vraag zijn geest om in uw hart het ware geloof op te wekken. En uw hart te ontsluiten voor Christus. En zo komen we dan tenslotte ook nog tot de roeping voor Gods kinderen. Want Gods kinderen kennen die liefde wel. Zij kennen de liefde van de Heere Jezus in hun hart wel. En dan wanneer ze die liefde van de Heer in hun hart kennen, dan kan het niet anders. Of zij begeren ook de Heere lief te hebben. En dat is altijd het doel. Van de bemoeienissen van de Heere. De Heere werkt altijd op zichzelf aan.
De Heere moet eer ontvangen. Hij werkt tot eer van zijn grote naam. En dat is nou ook de zaligheid voor zijn volk. Zijn volk is zalig. Juist in het liefhebben van de Heere. En dan moet zijn volk ook daarop gericht zijn. En daar spreekt onze tekst ook van. In vers 16. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden. Vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. En daar letten we nou bijzonder op. Vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. Dat wil zeggen, laat uw handen niet slap naar beneden hangen. Als u de handen laat slap hangen, dat is kentekenen voor het uw hele bestaan. U hebt geen kracht meer, geen moed meer. U bent moe, u bent slap, zwak. En Gods kerk kan te gauw een slappe houding aannemen. En God zaligt een mens niet opdat die mens nou voor zichzelf zou gaan leven. Maar God zaligt een mens opdat zo iemand voor de Heere zou gaan leven. En daarom sterk de slappe handen. Dat betekent met heel uw leven, met heel uw bestaan. Gericht zijn op God. Dat is het doel van uw leven. Hoe kan ik de Heere groot maken? Hoe kan ik Hem nog meer kennen? Hoe kan ik Hem nog meer liefhebben? Hoe kan ik ten dienste staan voor Hem? Dat is de roeping van Gods kinderen. Wanneer u zijn liefde geproefd hebt, dan zegt de Heere tot u: wandel in zijn liefde. En dan zegt de Heere: let op de liefde van God de Vader. En let op de liefde van God de Zoon. Hij heeft zichzelf gegeven voor u. En de Vader heeft zijn Zoon gegeven. En let op de liefde van de Heilige Geest die inwoning maakt in het hart van zondaren. Wat een liefde om tegen die weerstand op te gaan en dat tegen te gaan, dat te overwinnen. U houdt er ook niet van om ergens te komen waar u niet welkom bent. Nou, de Heilige Geest is niet welkom in ons hart. En toch komt de Heilige Geest werken in harten van zondaar om door die weerstand weg te nemen. Wat een liefde. En als u nou let op die liefde, op die eenzijdige liefde, nou laat dan al uw verwachting op Hem zijn. En laat al uw verlangen tot Hem mogen wezen. Laat Hij het doel zijn van uw leven. Zoudt u zo'n God dan niet zoeken lief te hebben? Hij heeft zichzelf gegeven. Laat uw verwachting dan in het bijzonder mogen zijn op de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is aan het werk om Christus toe te passen aan de harten. En Hij leert het mensen, kinderen, om de Heere God lief te hebben. Hij zal dieper inleiden in dat wonder van zalig worden. En door de Heilige Geest worden uw ogen geopend om al meer inzicht te hebben in uw eigen verdorvenheid. Om zo al meer plaats te maken voor de volheid van Christus. En zo ziet u meer waarde in de borg. En u beseft dat er in u geen goed woont, maar dat de Heere Jezus enkel uw verlossing is. Uw zalig maken. U ziet meer en meer in Hem. En al minder in uzelf. Zo'n goedheid van zijn kant. Zo'n geduld van zijn kant. Zo'n zorg van zijn kant voor een zondaar als ik ben. Kijk, dat zijn zaken die moeten we leren verstaan. Al dieper inblikken. Opdat u gemotiveerd zou worden om te zien hoe nodig het is om de Heere lief te hebben. Nou, hoe moet u dan de Heere lief hebben? Hoe gaat dat?
Nou, daar kunnen we verschillende dingen van zeggen. Het is niet maar passief afwachten. We zijn geen stokken en blokken. Daar bent u zelf ook nog bij. Liefde tot God betekent hem gehoorzaam te zijn. Die hem lief heeft, die houdt zijn geboden. U gaat zijn geboden gehoorzaam. U gaat niet bij wat u voelt, of wat u vindt, of wat andere mensen vinden. Maar u zegt, Heer, wat zegt uw woord? En daar zal ik naar leven. Ook nu in deze tijd. En dan niet proberen om zo net vlak bij de rand te zijn. Nee, zo ver mogelijk bij de rand vandaan te zijn. Zo ver mogelijk bij dat grijze rand vandaan te blijven. Dat ik u mag liefhebben. Mijn hart is geneigd om het verkeerde te zoeken. Gehoorzaamheid. Dat is concrete liefde. Ook kan dat lijden betekenen. Ook al kan dat betekenen dat u uitgelachen wordt. Ook al kan dat betekenen dat u achteruit gezet wordt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, heeft de Heere gezegd. Maar gedrongen door Gods liefde zult u dat alles blijmoedig dragen. Want liefde betekent gehoorzaam te zijn aan zijn geboden. Maar liefde tot God, dat betekent ook een verheuging in God. Dat u probeert na te denken over wie God is in al zijn schoonheid, in al zijn goedheid en al zijn langmoedigheid ook voor u. En dan gaat u zich verheugen in zo'n genade, zo'n barmhartigheid. U verheugt zich in God naar waarde nooit te danken. U denkt na over al zijn werken en u komt tot de conclusie dat al wat aan hem is, is gans begeerlijk. U verheugt zich in zijn recht, in zijn genade, in zijn oordelen, in zijn eeuwige ontferming. Liefde tot God betekent dan ook verheuging in God. Maar liefde tot God betekent ook hem eerbiedigen. Dat u eerbied voor hem hebt. U zoekt hem te eren. U zoekt met diep ontzag hem voor hem te komen. In Malachi 1 vers 6. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Ben ik een Heere? Waar is mijn vreze? U eert hem, want u gaat zijn woord heiligen. U gaat zijn dag heiligen. Zijn huis heiligen. U gaat zijn naam heiligen. Dat is liefde. Liefde tot God betekent ook te rusten in hem. Rusten. Want u weet dat de Heere Jezus alleen rust geeft. Hij schenkt de ware rust. En uw ziel belijdt het. Heer, ik kan nergens rust in vinden. Dan enkel in u. Bij u. Daar wordt de rust geschonken. Daar ligt u onder de banier van zijn liefde. Daar wordt u geleid in de vrede. Omdat God alleen de rust is. Rusten in God. En in de gemeenschap met God. Dat is ook een beoefening van liefde tot God. Een rusten in de gemeenschap met God. Dat betekent dat u daar ook tijd voor gaat maken. Dat u die gemeenschap gaat zoeken. Dat kunt u niet allemaal bewerken, dat weet ik heus wel. Maar we mogen dat wel zoeken. En dan is de Heer ook een verrassend God. Die zich ook niet onbetuigd zal laten. Nou, dit is de roeping van Gods kinderen. Wanneer u die grote liefde van de Heer in uw hart kent, wanneer u daar iets van ervaren hebt, dankzij zijn grote almacht, en u ziet zijn liefde, dan is het ook uw roeping om ook in die liefde te staan. Dat betekent dan gehoorzaam zijn aan zijn woord. Daar gaat u naar zoeken. Betekent ook een wandelen in verheuging in God. En dat is ook de Heere eren
En dat betekent ook uw rust alleen in hem vinden. Dat is God liefhebben. Dat is een roeping. Dat is een zegen. Het is deze liefde die het christelijk geloof werkelijk heerlijk maakt. En jonge mensen, dat is nou het grote verschil met alle andere godsdiensten en het christelijk geloof. Het christelijk geloof is een geloof van liefde. Omdat God eerst zijn volk lief heeft. En gaan zij de Heer ook lief hebben. Dat is een roeping en een zegen. Maar het kan ook zijn dat iemand de Heer niet lief heeft. Het kan zijn dat u misschien geluisterd hebt naar deze preek en dat er geen liefde is in uw hart. Want uiteindelijk zijn we zo allemaal van nature geweest of nog. Maar hoe verschrikkelijk is het wanneer u of jij hier in de kerk zit vanmorgen, vanmiddag en u hebt de Heer niet lief. Nou, dan hebt u een zware godsdienst. Dan torst u een last om die niet te dragen is. Dan moet u volgende week zondag weer naar de kerk. Dan moet u weer een God gaan dienen die u helemaal niet lief hebt. Dat is een zware last. Dan vindt u er ook niets aan om naar de kerk te gaan. Dan ga je wat met elkaar kletsen. Heb je er geen aandacht voor? Dan vind je het allemaal saai. Hoe komt dat nou? Dat komt omdat het leeft niet. Waarom leeft het niet? Omdat er geen liefde in zit. Uw hart is er gesloten voor. En dat komt omdat u egoïstisch bent. U beseft niet wie God is voor u. Dat God u geschapen heeft en een lichaam gegeven heeft. Dat de Heer u gedragen heeft al de jaren van uw leven. Dat de Heer je gespaard heeft. Dat de Heer je verdragen heeft al deze jaren oud die je nu bent. Maar je bent nog steeds blind voor de grote liefde God. Je hoorde het woord wel, maar het zeg je niets. Er is iets zo mooi, zo heerlijk, en u hebt het nog nooit gezien. Dan heb je maar een miserig leven. En u beseft niet eens het onrecht dat u God aandoet. God geeft uw zoon. God geeft zijn zoon te lijden, te sterven aan het kruis in de meest verschrikkelijke, angstaanjagende gebeurtenissen. Dat de zoon God in Gethsemane dodelijk beangst werd toen hij die zwarte donkere wolk van de toren God op zich af zag komen. En dat heeft de Heer gedaan om u en jou daaruit te verlossen. En nou zeg jij, oh, dat geef ik niks om. Dat is verschrikkelijk. De bron van geluk en liefde, je leeft eraan voorbij. Het ware leven, de ware vreugde in je leven, waar het de moeite waard doet zijn om te leven. En je ziet het niet. Besef toch dat God liefde is. Je zegt, ja, ik wil naar de hemel gaan. Nou, wat wil je daar dan doen? Want in de hemel, daar zal het eeuwig gemeenschap zijn met de Heere. Hem eeuwig liefhebben. Hem eeuwig danken en loven. Zonder enig smet of schaduw van zonde. Maar als je nooit die liefde gekend hebt. Wat denk je dat je daar zult doen? Denk je nou niet dat er eens tijd wordt dat je naast die verloren zoon gaat neerbuigen en zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Wees mij de zondaar genadig. God werpt je niet uit. Hij heeft er een verlangen naar om zondaren zalig te maken. En leef niet zo door in deze opstand. Want de schrift zegt het ook. In 1 Korinthe 16, vers 22. Dat is een van de meest angstaanjagende teksten in de schrift. Daar staat het: indien iemand de Heere Jezus niet lief heeft, vervloekt, staat er dan in Grieks. Vervloekt. Wij hebben in onze vertaling: hij zij vervloekt. Indien iemand de Heere Jezus niet lief heeft, vervloekt. Dat betekent: hij gaat verloren. Hij gaat voor eeuwig in de buitenste duisternis. Wanneer we de Heere Jezus niet leren liefhebben, dan zullen we door de toren Gods geslagen worden. Ja, Heere, maar ik heb altijd gepreekt in uw dienst. Maar ik ben altijd in de kerk geweest. Heere, ik was zelfs een avondmaalsganger. Heere, ik wist de dogmatiek, ik kon erover spreken. Hebt gij mij lief? Daar gaat het om. En te bedenken dat degene die u nu zijn liefde aanbiedt, met een bloedend hart, met bloedende handen en voeten, hij zal dezelfde zijn die u zal zeggen: gaat weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur. Degene die uw liefde aanbood, zal dan degene zijn die u treft met het oordeel. O, laat dan toch zijn liefde u versmelten. Zie toch op zijn liefde nu. Wanneer u op hem ziet, zo'n liefde, zo'n schoonheid. Wat moet de Heere nog meer doen? Hij heeft zijn Zoon gegeven en hij zegt het: zie op mij. Zie op mijn heerlijkheid. Zie op mijn liefde. En dan smelt uw hart weg van schaamte. En dan roept u als nooit tevoren om behoudenis. En zo wordt u behouden. En Gods volk, richt u zich op de Heere. De Heere verheugt zich in zijn liefde voor u. En hij zal ook als de trouwe bruidegom u eens komen ophalen om eeuwig bij hem te zijn. En dan zal die God zich verheugen in u. En laat het daarom al nu een verheuging in God zijn. Amen. Willen we nu zingen Psalm 17, versen 3 en 8. Psalm 17, versen 3 en 8. zullen we danken. Heerlijke God, U zij de dank, de lof, de eer en de aanbidding voor al wat U gedaan hebt om de zaligheid voor zondaren te bewerken. En dank, Heere, dat U door het werk van Uw Heilige Geest daarmee doorgaat. Ook nu, ook in onze tijd. En wij mogen het geloven ook in onze kerken. Heere, wij smeken U. Wilt U doorgaan met dat werk? En wilt U dat werk doen toenemen? Opdat het getal van hen die U hebben geleerd lief te hebben, groter mag worden. Opdat U de lof mag ontvangen, want U bent het zo waard. Gij zijt zo onuitsprekelijk goed. En Heere, Uw macht is groot en Uw liefde is zo oneindig diep. O geef, Heere, dat als we nog onbekeerd zijn, dat U ons de schuldbrief wil thuis laten bezorgen. En dat we daarmee tot U inkeren. Wilt U uw volk en kinderen ondersteunen om in die liefde te leven en om dicht aan U verbonden te zijn, opdat zij ook dat blijde vooruitzicht mogen kennen om straks eeuwig U lief te hebben zonder zonde. Gaat U met ons de komende week, bewaar ons op onze wegen. Gedenk ons in uw gunst, zegen deze gemeente. Wees ook bij dominee Boyten, zijn vrouw, die ook in ons midden mag zijn. Dank, Heere, voor de leiding dat we ook zo deze zondag mochten hebben. Gedenk hem in uw gunst. Stel hem tot zegen waar u hem geplaatst hebt, met de zijnen. En zie ons aan in uw gunst om Jezus wil. Amen. Zingen we nu tenslotte Psalm 27, vers 7. Gaat dan heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.